Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
De oudheid is fascinerend. Een enorme puzzel waarvan we stukjes hebben. En heel veel stukjes ook niet. Al op de basisschool trokken de verhalen over het oude Egypte, de Romeinen, Griekse mythen, het oude China en het onderzoek naar al die oude culturen en mensen me als een magneet naar zich toe. En ik wil meer. Graag neem ik, Timo Epping, je in deze podcastserie mee op reis naar het verre verleden. Ik ga in gesprek met wetenschappers die ons in iedere aflevering een uurtje meenemen in hun eigen onderzoek. Hun eigen zoektocht naar de oudheid. Het is tijd voor de oudheid. Dit is de derde en laatste aflevering van de driedelige serie die ik in Leiden opnam met professor Dr. Petra Sijpestein van de Universiteit Leiden. In de eerste aflevering spraken we uitgebreid over de bronnen en in de tweede over de historische gebeurtenissen tot en met de dood van de kalif Ali. De link naar die afleveringen vind je in de show notes. Maar terug naar Leiden nu. Met de moord op Ali vindt er een verschuiving plaats in de macht. Het kalifaat van de Rashidun komt ten einde en in Damascus komt in het jaar 661 onder Muawiyah als kalif een nieuwe dynastie aan de macht. Maar om te beginnen, Petra, waarom de verhuizing van de macht naar Damascus?
Waarom naar Damascus? Hij zat daar al, maar ook natuurlijk omdat Medina wel heel ver weg is van waar alles gebeurt. Het Middellandse zeegebied, Levant, is in die zin veel belangrijker. Van daaruit kon het Rijk veel beter bestuurd worden. En het was ook een veel aangenamere plek om te wonen.
Want hoe groot was het Rijk op dat moment? Want we hebben inderdaad, we verschuiven naar Damascus.
Ja, maar Noord-Afrika. We hebben dan Noord-Afrika, Iran, Irak. Dus wat nu Tunesië is, Libië, Egypte, Syrië, Libanon, Jordanië, dat kerngebied. Anatolië niet zo erg, er zijn wel aanvallen tijdens deze periode op Constantinopel en aanvallen op Anatolië. Maar daar blijven de Arabieren niet overwinteren en ze nemen niet echt controle van dat gebied. En inderdaad, in het oosten is het, hebben ze dan wel het hele Sassanidenrijk in handen gekregen. En dat strekte zich uit van Centraal-Azië tot, zoals gezegd, Afghanistan incorporeert het. Wat nu Iran is, wat nu Afghanistan is en wat nu Irak is. Dus dat hele gebied. En hoofdstad Damascus. En in eerste instantie daarmee met de verschuiving naar Damascus is de invloed van het Byzantijnse, voormalige Byzantijnse Rijk, want dat was natuurlijk waar Syrië toe behoord had. Dat was een provincie van het Byzantijnse Rijk. Wordt die invloed wel sterk. Maar wat belangrijk is, is dat je in bijvoorbeeld ook in culturele uitingen, want dit is onder de dynastie die in, want Muawiyah is eerst alleen maar kalief, maar al snel benoemt hij dan zijn zoon Yazid als opvolger. En dan hebben we eigenlijk het begin van een dynastie. En ik zal straks wel vertellen dat daar wel een reactie op kwam, maar dan hebben we het begin van een dynastie. En dat zijn de Umayyade-dynastie, noemen we dat. Want dat is hun familienaam. En onder de Umayyade worden allerlei grote gebouwen gebouwd. Grote moskeeën gebouwd. De Umayyade-moskee in Damascus. De Aqsa-moskee en de Rotskoepel-moskee in Jeruzalem. De grote moskee van Medina. De moskee in Kairouan natuurlijk ook en elders. En daarnaast ook seculiere gebouwen. Dus ook allerlei paleizen. De zogenaamde woestijnpaleizen in wat nu Israël-Palestina is. In Jordanië, in Syrië hebben we die. Dat is het kerngebied waar die Umayyade heersers leefden en hun paleizen hadden. En in die paleizen die dus in de woestijnen gevestigd zijn, daar ontmoeten ze hun lokale Arabische stamhoofden die ook legeraanvoerders zijn. Maar als je naar die gebouwen kijkt, dan zie je daar een versmelting van Byzantijnse invloeden, Sassanidische invloeden en Arabische invloeden. Dus ook al zitten ze daar in het Byzantijnse kerngebied, wat heel belangrijk is, zie je ook hele belangrijke invloeden van de Sassaniden en van de Arabische. En dat kan ik illustreren bijvoorbeeld met de versieringen van de Rotskoepelmoskee. En niet die, wat we vooral kennen, zijn die blauwe tegels en die gouden koepel. Maar die zijn van een veel latere periode, die zijn door de Ottomanen erop geplakt. Maar als je naar binnen gaat, dan zie je daar mozaïek-inscripties. En die zijn gemaakt door Byzantijnse mozaïekwerkers. Gedeeltelijk gestuurd door de Byzantijnse keizer. Een tijdje daarvoor, enorme gebieden had verloren aan de moslims. Maar dat laat ook weer zien dat er natuurlijk vooral allerlei contacten bleven bestaan. En uitwisselingen, diplomatieke uitwisselingen, commerciële uitwisselingen en dit soort uitwisselingen. Dus mozaïekwerkers als je daar ook naar kijkt, het is twee druppels water met wat je wilt, Ravenna of de Hagia Sophia. De patronen die daar gebruikt worden zijn precies hetzelfde. Tegelijkertijd is er een groot verschil. Er worden geen mensen afgebeeld, geen levende wezens afgebeeld. Want in een religieuze context ga je niet levende wezens afbeelden. En dat komt voort natuurlijk uit het gebod, wat wij ook uit het Oude Testament, wat in het Oude Testament staat, dat je geen gelijkenissen aan God mag maken. Dat je geen andere goden naast God mag vereren. Vandaar geen afbeeldingen van levende wezens. Binnen die moskee is ook een inscriptie in het Arabisch. Ook daar herken je natuurlijk de invloed van het Arabische schiereiland uit. Tegelijkertijd zijn er allemaal planten en vaasmotieven die we weer herkennen uit Sassanidische contexten. De vorm van het gebouw, een ronde vorm met een koepel, gaat weer terug op Byzantijnse modellen van religieuze gebouwen. Tegelijkertijd is die rotskoepelmoskee gebouwd op de Tempelberg, waar natuurlijk ooit de Joodse tempel gebouwd is, maar waar ook, zowel volgens de Joodse traditie als volgens de islamitische traditie, Abraham, zijn eerstgeborene zoon, gevraagd was te offeren door God. Daarom heet het ook rotskoepelmoskee. Er zit een rots onder. En dat zou de plek zijn geweest, volgens de Joodse en christelijke traditie, gaat Abraham daar met Isaak naartoe en dan vindt hij een ram in de struiken. Volgens de islamitische traditie gaat hij daar met zijn eerstgeborene, namelijk Ismaël, naartoe. Verder verloopt het op dezelfde manier. God grijpt in op het laatste moment. Maar vandaar dat die moskee staat daarop en ook in die rots, zeg maar, en de verhalen daaromheen komen die verschillende tradities bij elkaar. En dus onder de Umayyade dit soort gebouwen neergezet, waar die verschillende tradities samenkomen. En ook in allerlei andere maatregelen zie je weer hetzelfde patroon van combineren, doorgaan met dingen die er waren, maar tegelijkertijd ook vernieuwing, verandering. Ik kan een ander voorbeeld geven. De munten, als de Arabieren blijven dezelfde soort munten slaan, in het Sassanidische Rijk zijn dat zilveren munten met afbeeldingen van Sassanidische koningen erop, Pahlavi-teksten eromheen. In de voormalige Byzantijnse provincies zijn het gouden munten met afbeeldingen van keizers. Heel snel Achterop staat er vaak een, of staat er een kruis op. Daar, dat kruis wordt veranderd in een stokje, een soort mast. Dus dat wordt meteen veranderd. Maar daar blijven inscripties en woorden precies zoals, en de afbeeldingen van de keizers precies zoals ze er waren. Maar Muawiyah komt aan de macht in 661. En het is een van zijn opvolgers die begint met de hervormingen van de munten. Muawiyah, volgens de traditie, zou het al een keer geprobeerd hebben. Dat hij zei van ja, we gaan ook geen afbeeldingen van keizers en Sassanidische koningen meer op onze munten zetten. Maar dan protesteren de inwoners van de voormalige Byzantijnse provincies. En die zeggen ja, we kunnen zo'n munt die niet lijkt op een munt die we altijd kenden, die accepteren we niet. Dan denken we dat die niks waard is. Dus dat willen we niet. En dan draait Muawiyah weer terug. Maar een paar generaties na hem worden dan die munten veranderd. Afbeeldingen eraf. Het gaat in verschillende stapjes. En Koranische versen erop. En ook de Sassanidische munten wordt diezelfde verandering vindt plaats.
Dus geleidelijk.
Geleidelijk, precies. Maar ook om in een proces van islamitische islamisering, Arabisering. Waarom op dat moment? Waarom geleidelijk? Waarom niet direct? Nou, we hebben net al gehoord, omdat lokale mensen zeiden van ja, dat kennen we niet, dat willen we niet. En dat, daar heeft het mee te maken. Je wilt dingen als slimme veroveringsmacht, om maar zo te zeggen. Laat je de dagelijkse dingen gewoon doorgaan en vervang je alleen maar de top. En dat doen de Arabieren ook. Die laten de talen doorgaan, die laten de mensen die belasting innen, bestuurders laten ze doorgaan. Bestuurlijke talen, bestuurlijke constructies. Maar je wilt ook laten zien dat er iets nieuws is. Dat er een nieuwe heerschappij is. En dat doen de Arabieren ook. Dus ze introduceren Arabisch. Ze bouwen nieuwe gebouwen. Ze benoemen nieuwe mensen in de top. Gouverneurs, et cetera. Ze veranderen ook dingen in de administratieve structuur. Dus er worden hoofdsteden in steden veranderd. En administratieve verdelingen worden veranderd. Maar ook, en dat is een heel belangrijk ander verhaal wat er natuurlijk aan de gang is in het Islamitische Rijk, is dat, ik heb net al even gezegd, dat ook bij elke opvolging van een kalief waren er andere kandidaten. Waren er mensen die zeiden, nou, wij hebben onze eigen kandidaat. En dat blijft doorgaan.
De Umayyaden zijn in eerste instantie dus onder Muawiyah, dus vanaf 661 aan de macht. Om te spreken van een dynastie moet er echter sprake zijn van opvolging binnen de familie. Met het aanstellen van zijn zoon Yazid I ontstaat er echter ook onrust in het Rijk. Petra, zou je dat toe kunnen lichten?
Als Muawiyah zijn zoon benoemt als opvolger, zijn er heel veel mensen in het Islamitische Rijk die het daar niet mee eens zijn. Waarom zijn ze het er niet mee eens? Omdat dit voor hen riekt naar koningschap. En koningen, dat zijn wij niet. Wij zijn kalieven. En kalieven hebben een religieuze rol te spelen voor het Islamitische Rijk. En een politieke rol, net zoals Mohammed had. Overal komen mensen protesteren tegen die beslissing van Muawiyah. Met name een groep die vindt dat Muawiyah onrechtmatig aan de macht is gekomen. En die vinden dat een afstammeling van een van de zonen van Ali, de vierde kalief, schoonzoon en neef van Mohammed, dat die op de troon moest komen. En dat waren die twee zoontjes, Hassan en Hussein, die dus inderdaad op de knieën van Mohammed paardje hadden gereden. Heel veel mensen vinden dat die jonge mannen kalief moeten worden. En er verzamelt zich een leger rondom Hussein, met name Hassan is niet zo activistisch, om maar zo te zeggen, rond Hussein, die optrekken, of die accepteren niet die beslissing van Muawiyah. Er komt een leger van Muawiyah dat hen tegemoet treedt en dat leger rond met Hussein verslaat. En alle mensen die bij dat leger waren, worden ter dood gebracht, worden vermoord. En daaronder ook Hussein, Ali's zoon, Mohammeds kleinzoon. Kleinzoon zoon van Fatima, dochter van Mohammed. En die dus bloed van Mohammed door de aderen hadden stromen. En het is wel degelijk, er zijn allerlei ideeën komen daar samen, waarom heel veel mensen daar zo ontzettend over geschokt zijn in het hele Islamitische Rijk. Ze zijn erover geschokt omdat ze vinden dat Muawiyah's idee van een dynastie stichten verkeerd is. Dat werd al heel erg gedeeld door heel veel moslims. Ze zijn geschokt omdat ze afstammelingen en de familie van Mohammed respecteerden. En dit zien als een totale minachting van dat respect voor de familie van Mohammed. De kleinzoon van Mohammed wordt afgeslacht met zijn hele familie in de woestijn. Dit gebeurt bij Karbala.
Hier een korte onderbreking. We zullen er verder niet heel uitgebreid op ingaan in deze aflevering. Maar deze gebeurtenissen staan ook wel bekend als het grote schisma. De eerste fitna binnen de islam. Uiteindelijk leidt dat tot de twee grote ideologische stromingen. Het shiïsme en het soenisme. Verder nu met het verhaal van Petra.
Ze zijn ook, een gedeelte van de moslims is ook heel erg geschokt, omdat er een idee bestaat dat eigenlijk de beste leider van de islamitische gemeenschap niet de beste moslim, de sterkste moslim, de sluwste moslim moet zijn, afstammend van Quraysh, et cetera, maar dat het iemand moet zijn die een familieband heeft met Mohammed. En waarom bestaat dat idee? Dat ontwikkelt zich later nog in een hele theologische theorie, waarbij je met het bloed van Mohammed een speciale status en speciale inzichten erft. Maar op dit moment is het duidelijk dat het gewoon ook, wat ik al zei over als Mohammed sterft, is er natuurlijk een model, precies wat Muawiyah ook gebruikt, van koningschap. Dat je inderdaad via de bloedlijn een speciale status hebt en een speciaal recht op de troon. En dat speelt ook mee. Dus er zijn allerlei redenen waarom heel veel mensen vinden dat wat Muawiyah doet en zijn leger, dat dat helemaal fout is. En hier komt de link dan weer naar die munten en de islamisering en de Arabisering. Want ja, dat is een inherent proces wat samenhangt met Muawiyah die zijn macht wil verstevigen en zijn opvolgers die hun macht willen verstevigen. Maar het hangt ook samen met dat er dus steeds, deels bouwend op die onvrede van er moet eigenlijk iemand komen die een bloedband heeft met Mohammed, zie je steeds opstandjes in het Islamitische Rijk waarbij mensen een familielid, een afstammeling van Ali of van Hussein voor zich zetten en zeggen dit is de juiste leider, hij moet eigenlijk op de troon. Maar ook mensen die überhaupt vinden dat dat hele dynastievorming die de Umayyaden hebben, dat ze binnen één familie heersen, die dat niet ondersteunen. En op een gegeven moment, zeker als er dan, als er niet meer een opvolging is van vader op zoon, maar als het bijvoorbeeld naar de tweede zoon, dus niet van vader op oudste zoon, maar dat die oudste zoon naar de tweede zoon gaat of die oudste zoon eerder sterft, dan zie je ook dat er mensen opstaan en zeggen van ja, dat hele idee dat het allemaal Umayyaden moeten zijn is onzin. Wij hebben hier een veel betere kandidaat. En er is dan op een gegeven moment een alternatieve kandidaat en het is hij die eigenlijk ook zegt, die Umayyaden in Damascus, die zijn eigenlijk helemaal niet goede moslims. Want kijk maar, ze gebruiken munten waar nog de afbeeldingen staan van keizers. Of op een gegeven moment hebben ze wel een beetje andere afbeeldingen, maar nog steeds afbeeldingen van heersers. Misschien hebben ze wel hun eigen afbeelding erop gezet. Kijk naar mijn munten. En dit zijn de Zubayriden, die hebben hun hoofdsteden in Mekka en in Irak. En die zijn echt een grote concurrent van de Umayyade kalief. Het zijn echt twee parallele kalieven heb je eigenlijk. En die maken die munten, ook omdat dat gevecht is niet alleen maar politiek-militair met legers, maar het is ook ideologisch. Wie is de juiste islamitische heerser? En dat uit zich bijvoorbeeld door dus munten te gebruiken met Koranische versen erop, waar die opstandige Zubayrid-kalieven voor het eerst mee beginnen. En ook dat is als uiteindelijk de Umayyaden uiteindelijk verslaan ze die kalieven, die counter-kalieven om maar zo te zeggen. Maar dan gaan ze wel hun munten met Arabische versen Koranversen produceren. Dus je ziet dat er veranderingen plaatsvinden in het Islamitische Rijk. Eerst heb je, als dat Islamitische Rijk gevestigd is, versmelting van Sassanidisch, Persische, Byzantijnse en Arabische elementen. En dat blijf je natuurlijk houden. Maar dan komt er ook een ontwikkeling dat er een soort emancipatie, kan je zeggen, onder die heersers. We zitten nu sterk genoeg in het zadel. We hebben ons goed gevestigd. We hebben misschien ook wel dat idee van eindeloze veroveringen. Het einde der tijden komt eraan, een beetje losgelaten. Veroveringen gaan wel door voor allerlei andere redenen. Maar we zitten eigenlijk best stevig hier. Dus we kunnen ons nu meer gaan manifesteren als moslims. Als Arabische moslims. Arabisch vanwege die link met de islam. En dan heb je een ontwikkeling, een interne politieke ontwikkelingen, theologische ontwikkelingen, dat er blijven altijd groepen opstaan die zeggen, jullie zijn niet de juiste heerser. En ook in antwoord op die claims moet die kalif, die dan uiteindelijk wel de macht heeft, ook anticiperen en daarop ingaan. En ook daar, als gevolg daarvan, zie je veranderingen plaatsvinden.
We hebben veel besproken, heel veel gehoord en geleerd over het ontstaan en de verspreiding van het Islamitische Rijk in de 7e en 8e eeuw. In die periode, zoals we hoorden van Petra, was er ook sprake van veel onrust, veel interne strijd ook om de macht. Maar Petra, welke elementen waren er nou aanwezig die een soort van sleutel tot het succesvol maken van dat rijk in die vroege periode vormden?
Het is wel heel duidelijk, en dat is misschien toch wel iets om ook nog te benadrukken, dat deze geschiedenis van het ontstaan van het Islamitische Rijk, en naar het Byzantijnse kant, naar het Sassanidische kant, die heeft geleid tot die speciale vorm die ik net schetste, die het Islamitische Rijk heeft, of kreeg in die vroegste periode. Maar er is nog één ander element dat heel belangrijk is. En dat is dat de link tussen politiek en religie vanaf het begin van de ontstaansgeschiedenis van het Islamitische Rijk en gecombineerd met die constructie dat Arabische moslims aan de macht zijn, maar heersen over een grote bevolking die niet islamitisch is en niet Arabisch is. Dus je hebt in die vroegste periode politieke heersers met Arabische, islamitische, hoe noem je dat, handlangers, die heersen over een grote bevolking die niet islamitisch is. Waarom niet islamitisch? Omdat Gods regels voorzien in een islamitisch rijk waar islamitisch recht, islamitische regels heersen, maar waar niet alle mensen moslim hoeven te zijn. Ze moeten zich houden aan de islamitische regels, maar ze hoeven niet allemaal moslim te zijn. Vandaar dat je bijvoorbeeld ook in die vroegste islamitische rijk enorme influx krijgt van Byzantijnse, Joodse bevolking die naar het Islamitische Rijk komt, omdat ze anders dan in het Byzantijnse Rijk, waar ze allerlei beroepen niet mochten uitoefenen. Het christelijke model was heel anders. Dat is een model waar alleen de christenen aan meedoen in de wereld. En in het Islamitische Rijk was er een model van de wereld waar Joden en christenen ook een rol speelden. En er waren helemaal geen beperkingen op de beroepen, bijvoorbeeld die Joden mochten uitoefenen of wat dan ook. Niet-moslims moesten natuurlijk wel een belasting betalen. Moslims hadden een andere belasting die niet-moslims weer niet moesten betalen. Maar niet-moslims moesten een bepaalde belasting betalen in ruil voor die beschermde status die ze hadden in het Islamitische Rijk. Maar we zien dat het kennelijk voor Joden aantrekkelijker was om in het Islamitische Rijk te wonen dan in het Byzantijnse Rijk. Dus die kwamen een enorme influx daar naartoe. Maar die situatie dat we dus een politiek religieuze kalif hebben met een minderheid Arabische moslims die over die hele grote bevolking heersen, maakt ook dat er een soort inclusiviteit en flexibiliteit ingebouwd komt in het islamitische politieke model. Want zoals een collega Roy Mutahade het beschreef, is dat als de moslims konden het zich niet veroorloven, om maar zo te zeggen, om meteen vanaf het begin een heel strikt buitengesloten versie van de religie te hebben. Omdat ze onmiddellijk al dat hele grote rijk moesten beheersen en overheersen. En dan zouden ze gewoon direct uiteengespat zijn in allerlei kleine groepjes. Maar doordat de kalif eigenlijk en daarmee de islamitische samenleving een soort open versie had in die allervroegste periode, was het mogelijk voor heel veel mensen om erbij te blijven. Dat betekent niet, zoals ik net al zei, dat er niet steeds mensen waren die het echt fundamenteel oneens waren en hun eigen kandidaat voor het kalifaat op de troon wilden hebben. En daarvoor ook ten strijde trokken en rebelleerden, et cetera. Maar het betekent dat diezelfde rebellen, nadat ze verslagen waren, niet allemaal vermoord werden, maar weer geïncorporeerd werden. Dat er dus een soort ruimte was voor het uiten van je niet eens zijn uit pragmatische overwegingen. Hè? Omdat anders was het gewoon niet gelukt. En dat gecombineerd met een systeem waarbinnen dus andere religies onderdeel waren van het wereldbeeld, verklaart volgens mij het succes en ook de speciale vorm die dat vroege islamitische rijk had. Namelijk dat onderhandeling en uitwisseling en maken van afspraken waarbij iedereen eigenlijk, ook die verdragen bij de veroveringen, werd elke keer een verdrag gesloten met een stad, met een land. En in die verdragen staat soms ook dat de lokale elites dan zeggen, oké, we accepteren jullie overheersing, maar wij willen wel onze eigen gouverneur leveren. Dus je ziet op alle terreinen dat er onderhandeling, give and take eigenlijk plaatsvindt, wat voortkomt uit de noodzaak van de geschiedenis van dat vroege islamitische rijk, maar die er ook toe bijdraagt dat het heel succesvol wordt. Omdat mensen kunnen ook onderhandelen, kunnen hun positie aanpassen, kunnen ruimte zoeken. Die ruimte moet er zijn, zodat de kalifen en de heersers dat hele rijk kunnen beheersen. En opnieuw, dat betekent niet dat die kalifen daar heel vredelievend op hun troon zaten en iedereen een warme knuffel gaven. Zeker niet. Ze sloegen er keihard op als iemand hen bedreigde. Maar het betekent wel dat in de grotere geschiedenis, of in de grotere, als je een stapje achteruit doet, dat ja, het hoofd van een rebellenleger werd vermoord, maar de rest van die rebellen mochten gewoon weer meedoen. Want ze konden het zich niet veroorloven om iedereen kwijt te raken. Want dan zou het exploderen.
Op de tijdlijn zijn we nu rond het jaar 700 uitgekomen. In deze driedelige serie neemt Petra ons nu ter afsluiting nog mee naar het einde van de Umayyaden, waarna rond 750 het Islamitische Rijk een volgende fase in zou gaan.
Ja, en die Umayyaden-dynastie, we hebben nu een beetje het verhaal verteld tot het begin van de 8e eeuw. Maar die Umayyaden-dynastie die bleef tot 750 aan de macht in Damascus. En dan krijg je een nieuwe dynastie en die komt aan de macht op een programma waar veel van de dingen, de spanningen die we nu al hebben laten zien, dat ze vanaf het begin bestaan, op een programma om die spanningen aan te pakken. En dan gaat het met name om twee dingen. Ten eerste de geprivilegeerde positie van Arabische moslims, die steeds moeilijker te handhaven bleef, omdat meer en meer mensen zich gingen bekeren tot de islam. En die kregen niet dezelfde privileges als die Arabische moslims van het eerste uur. In het programma van de nieuwe dynastie die de Umayyaden aan de kant wilde zetten, was heel duidelijk opgenomen en de mensen die dat steunden waren niet Arabische moslims, dat die een goede plek, dezelfde rechten moesten krijgen. En een ander programmapunt is dat er een lid van iemand die afstamt van Ali of van Hussein, dat die op de troon moet komen. En dat heel belangrijk is, dat gevoel dat de leider van de moslims een bloedlink moet hebben met Mohammed of met Ali. Dat was ook deel van dat programma. Dat neemt niet weg dat als uiteindelijk die nieuwe dynastie er komt, dat zijn de Abbasiden, die komen in 750 aan de macht. Die verschuiven de hoofdstad naar Bagdad. Dan krijg je eigenlijk een regime dat in veel opzichten nog precies hetzelfde is. De kalif blijft een Arabier van de Quraysh-stam. Maar, wat wel heel belangrijk is, in Bagdad, onder de Abbasiden, wordt de rol van niet-Arabische moslims veel belangrijker. Niet als kalif, maar wel voor alles wat daar verder onder zit. Dus in die zin ook daar weer continuïteit en verandering.
En daarmee sluiten we een drieluik met professor Dr. Petra Sijpestein over de opkomst en verspreiding van het Islamitische Rijk af. Een fascinerende, boeiende reis waarin we uitgebreid naar de bronnen hebben gekeken in het eerste deel, om vervolgens in twee delen mee te worden genomen door de tijd in een veelheid aan gebeurtenissen. Een reis naar het verleden die mij veel nieuwe inzichten en kennis heeft gegeven en die daarmee de oudheid weer een stukje dichterbij heeft gebracht. Dank je voor het luisteren naar De Oudheid, de podcast over het verre verleden. En wil je meer oudheid? Vergeet dan niet om de podcast te volgen daar waar jij podcast luistert. Iedere nieuwe aflevering verschijnt dan automatisch in je feed. Likes en reviews worden uiteraard gewaardeerd en vergeet vooral ook niet om de podcast met iedereen die jouw interesse deelt te delen. Heb je ideeën of suggesties voor de podcast? Mail dan naar info@eppingproductions.nl.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.